Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Marius Verhoef is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En Deo Valente woensdag 26 november treden in het huwelijk Cornelis Mosselman en Carolien Boy. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 14:00 in de dorpskerk te Barendrecht. In een dienst die geleid wordt door dominee Van Kampen. Meer gegevens vindt u op hun trouwkaart die is opgehangen op de publicatieborden. De collecte van de zendingsavond van Nico en Jolanda Bontebal van afgelopen dinsdag heeft €850 opgeleverd. En na de dienst zal er een folder worden uitgedeeld voor de mensen die afgelopen dinsdag niet aanwezig konden zijn. Hierin kunt u ook het adres vinden van de website die speciaal hiervoor gemaakt is. Maandag 1 december houden de kerkhulpverleners hun jaarlijkse oefening. Dit keer staat reanimatie centraal en iedereen is welkom om deze avond mee te doen. Het begint om 8:00. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk en de tweede collecte is voor de kerkvoerderij. Ook vragen wij u speciale aandacht voor de offerblokken bij de uitgangen van de kerk. Zoals u weet staan we voor een grote opgave als het gaat om het onderhoud van ons kerkgebouw. En in de offerblokken kunt u uw gaven hiervoor geven. Van harte aanbevolen. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u allen en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En vers 4, brandofferen of offer voor de schuld. Psalm 40, vers 3 en vers 4. Wij doen u belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen daarna uit Psalm 119 vers 11. Gij scheldt en straft vervloekte hovaardij. Psalm 119 vers 11. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We openen de Bijbel in het laatste boek en dat is het boek de Openbaring en lezen daar van hoofdstuk 17. Openbaring 17 vers 1 tot en met 9. Daar staat boven de vrouw met het scharlaken, op het scharlaken dier. Openbaring 17 vanaf vers 1. En een uit de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en parels, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinheid hare hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. En de engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welker namen niet geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij willen vanmiddag in deze leerdienst verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En we zijn toegekomen aan zondag 30. Zondag 30. Vraag 80, 81 en 82. Vraag 80. Wat onderscheidt is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Antwoord. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand van God zijn Vader. En daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is. En daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord, voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En dan vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Antwoord nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden en de dankzegging. Mevrouw Houberg, die heeft haar pols gebroken, is wel thuis in Zonneburg. Meneer Koman is geopereerd, een ooroperatie. Alweer is ook thuis, heeft wel pijn. Meneer van de Schoor, senior, laten we maar zeggen, die is al weken thuis in verband met gordelroos, pijnlijke zaak. Familie van de Blom denken we ook aan. Mevrouw van de Brom heeft een miskraam gekregen afgelopen week. Dankzegging voor Naomi Kind, het is het kleine babytje, dat is gelukkig weer thuis. Dankzegging voor Marius Verhoef, die weer thuis is. En voorbeden voor het huwelijk van Carolien en Cornelis. Zullen we samen ons verootmoedigen in het gebed? Heren in de hemel, grote en machtige God, we komen tot u op deze avond, alles is donker om ons heen, tegelijkertijd toen we hier naartoe kwamen, heren, wat is het prachtig mooi als we die verse sneeuw uit de hemel zien op elk takje van de boom. Wie zou niet voor Gods grootheid bukken? Gij werpt het ijs daarheen als stukken. Wie zal bestaan voor uw koude, daar niemand die verduren zoude? Zo zingt de psalmist. Heren, we worden er blij van als we zien die maagdelijke sneeuw uit uw schatkamers uit de hemel. En we denken altijd weer aan die prachtige psalm die zingt over de verzoening en de vergeving van de zonde. En dat mag ook vandaag weer worden verkondigd, vanmorgen en vanavond, wat dat nou betekent, om dat nou uit te leggen. En dat hebt u zelf gedaan, heren, in uw woord, wat het nou betekent als onze zonden vergeven worden. dan wordt dat zwarte hart van ons door het rode bloed van uw zoon wit. Witter dan de sneeuw die vers op het aardrijk nederviel, zo wit. Heren, dat kunnen wij zelf niet doen, maar het bloed van de Heere Jezus dat reinigt zo smetteloos wit. En daarom zegt u het ook vanavond in de verkondiging van het woord, komt, gij die van verre staat, komt als je nog met je eigen zondepak loopt. Komt als je nog geen vergeving van zonde ontvangen hebt, dan laten we nou tezamen eens gaan richten. En dan beloof ik je van tevoren, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als de wol. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden als de sneeuw. Heren, wat een heerlijke God bent u, dat u dat aanbiedt. En dat u dat ook in het evangelie, in het sacrament laat zien. We mogen vanavond wederom weer gaan nadenken over het avondmaal. En daarin laat u ook zien, heren, wat nou dat bloed van de Heere Jezus tot een volkomen verzoening. Daar blijft geen spatje en geen smetje meer achter. Wat dat bloed van de Heere Jezus nou bewerkt in een gelovig zondaars hart. Heren, wij komen tot u om u daarvoor te danken. Tegelijkertijd komen we ook om u te bidden. Bidden of u door de werking van uw Heilige Geest dat bloed wil toepassen aan ons hart. Want heren, anders dan horen we het wel, maar we doorgronden het niet. We komen erdoor niet in beweging, we komen erdoor niet in verrukking. We komen niet in de verootmoediging vanwege onze verdorvenheid. Maar ook niet in de verrukking vanwege uw vergevingsgezindheid. O Heere Jezus, zend uw Heilige Geest en mag uw heerlijkheid dit gebouw vervullen. Heere, zalf mijn lippen met de olie van uw geest, opdat het uit mijn mond mag vloeien. Dat die mag overvloeien van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En dat er een hongerige hoorders mogen zijn. Dat wordt gemerkt. Als u honger geeft in de kerkbank, geeft u voedsel op de kansel. En dan mogen we het uitdelen. Heere, we komen tot u. We willen u ook bidden om uw zegen voor allen die in moeite en verdriet zijn. Heere, u bent bereid ons te helen, te genezen. Innerlijk weer te helen als we de brokstukken in uw handen geven. Maar ook lichamelijk, o God, ook heel letterlijk. Niet alleen psychisch, maar ook letterlijk. Heere, we dragen ook aan u op degenen die in de afgelopen weken een moeilijke week achter de rug hebben. Denk aan de oude mevrouw Houberg. We denken aan meneer Van der Schoor al enkele weken, veel pijn. Heren, we denken ook aan de teleurstelling die ook de familie Van der Blom moest incasseren door de miskraam. Wilt u ze ook weer vertroosten, heren? En ook weer sterken, lichamelijk, maar ook geestelijk. Altijd weer diep ingrijpend om een kindje te moeten afstaan wat niet volgroeid is. Heren, er mag ook dank zijn, dank voor de kleine Naomi kind die weer thuis is. Zo'n klein babytje dat zoveel pijn heeft gehad. Maar het gaat gelukkig weer de goede kant op. Wij zeggen uw naam daarvoor dank. Gedenkt u ook, heren, Cornelis en Caroline die aanstaande woensdag trouwen. Mag die dag worden overstraald door uw goedheid, heren. En wilt u met ze meegaan, wilt u vooraan gaan. Laat dat drievoudige snoer, man, vrouw en u, en dan u in het midden en u vooraan, dat ze er zo zich door uw hand mogen laten leiden. En dat hun huwelijk ook mag worden bekroond met zegen, met de kinderzegen, maar ook dat ze tot een zegen mogen zijn, ook in onze gemeente waar ze mee gaan leven. Heren, wij danken u dat we onze gebeden tot u mogen richten, neer mogen leggen voor de troon van uw genade. Geef ons, o God, vanmiddag hoop, geloof, hoop en liefde. Geloof dat toch eigenlijk niet anders is dan overwonnen twijfel. Wat zou het groot zijn, Heer, al zou alle twijfel die we misschien al zo lang hebben, vanmiddag worden overwonnen, doordat het geloof in de Heer Jezus mag doorbreken, echt diep van binnen. Het zit niet meer in mijn verstand, het zit zelf niet meer in mijn gevoel, maar het zit in mijn hart. Geloof als overwonnen twijfel. Schenk, Heer, hoop als overwonnen wanhoop. Als we soms het leven niet meer aan kunnen, het wordt te veel, de draagkracht is te weinig en de draaglast wordt te veel. Heren, die donkere dagen voor kerst, die donkere weken, donkere maanden november en december. Schenk hoop, Heren, en overwin toch de wanhoop die ons naar de keel kan kruipen. Maar schenk vooral ook liefde, als overwonnen liefdeloosheid. Want wat kan dat ons aanklagen, o God, dat we soms weken, maanden. Nu zijn we bijna weer aan het eind van het jaar en we hebben hele jaar karre vrachten aan preken over ons heen gekregen. En als er nou gevraagd wordt door u, waar heb het je nou gebracht? Dan hebben we hier elke zondag trouw gezeten. Maar Heren, dan klaagt het ons aan, onze liefdeloosheid. O, mag dan uw liefde worden uitgestort in onze harten. Door uw Heilige Geest en overwin onze liefdeloosheid. Zo dragen we elkaar op aan de troon van uw genade. Geef ons een gezegend uur. Ook de kerktelefoonluisteraars, gedenkt u ze en allen die graag wilden komen, maar door de weersomstandigheden niet konden komen. Wees ook hen nabij, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 115, vers 2. Nochtans is God het doel van onze lof. En vers 7, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. Psalm 115, vers 2 en vers 7. Gemeente, wij gaan vanavond stilstaan bij zondag 30 van de catechismus. Het is de derde keer en de laatste keer dat de onderwijzer stilstaat bij het heilige avondmaal. Ja, ik zal niet zeggen dat die nou de meest interessante zondag is over de paapse mis. Ik hoop dat u nog niet moe bent over het avondmaal na te denken. In ieder geval, onze vaderen, de tijd van de reformatie, de opstellers van de catechismus, die vonden het wel zo belangrijk dat ze er uitgebreid bij stilstonden. De sacramenten zijn geen aanhangsels, bijkomstigheden. Nee, de sacramenten horen er volledig bij. De ware kerk, hoe kan je nou weten dat je in een ware kerk zit? Dat heeft te maken met de bediening van het woord, maar ook met de sacramenten. Waar het woord recht verkondigd wordt en de sacramenten zuiver bediend worden. Ook toen ik lang geleden bevestigd ben als dominee, als predikant, als dienaar van het goddelijke woord, komt er in het formulier voor de bevestiging van predikanten deze zin voor, dat toebetrouwd wordt de verkondiging van het goddelijke woord en de aanklevende bediening van de sacramenten. Aanklevend, het hoort er onlosmakelijk bij, is eraan verbonden aan de verkondiging van het woord. Nou, vandaar in de catechismus 2 zondagen over de doop en 3 over het avondmaal. Tekenen ten goede. Niet zoals Robert zegt, kanalen waar God zegen doorstroomt, automatisch krijgen dan die genade, maar tekenen ten goede. Mag je vragen om een teken aan de Heere God? Nou, er zijn er al 2 die God al geeft, sowieso, dat is de doop en het avondmaal. Doe aan mij een teken ten goede, een teken ten goede. Ik zit boven de preek, de verbondsdis en de paapse mis. De verbondsdis en de paapse mis. 3 gedachten. De eerste, avondmaal strijd. Vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heeren en de paapse mis? Avondmaal strijd. Ten tweede, avondmaal troost. Vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Wie mogen er aangaan? Nou, dan worden de 3 kenmerken genoemd. Avondmaal troost. En ten derde, avondmaal tucht. Vraag en antwoord 82. Zal men ook diegene tot het avondmaal laten komen die zich in belijdenis en leven ongeloof en goddeloos gedragen? Nee, die mogen niet aan. Dat is avondmaalstucht. Ik zet dus boven de preek de verbondsdis en de paapse mis. We letten ten eerste op de avondmaalstrijd, tweede avondmaalstroost en de derde avondmaalstucht. Nou, we beginnen bij vraag en antwoord 80 over die paapse mis. Ja, wat moet je daar nou mee? Dat speelt eigenlijk helemaal niet meer voor ons. Wat hebben wij nou met Roomse mensen te maken? Eigenlijk weinig. Je hebt wel een Roomse kerk hier in de buurt, dat wel. Zo, bij de kruising daar, bij de Strevelsweg, Randweg. Daar staat nog zo'n Rooms-Katholieke kerk. Maar ja, daar heb je eigenlijk weinig mee te maken. Ja. Misschien als de pastoor eens zou vragen, zeggen Van Kampen, zou je een keer bij ons kunnen komen preken? Ik zou gaan. Maar wel met een protestantse preek. Wel. Maar ja, dat ligt niet in de lijn van de waarschijnlijkheden. Hoe staat dat met die Roomse mis? Nou, ik ga u eerst wat vertellen over de achtergrond. In de eerste uitgave van de catechismus, 1563, kwam deze vraag en dit antwoord niet voor. In de tweede uitgave wel, de vraag, kort antwoord, en in de derde uitgave van de catechismus is het antwoord nog eens uitgebreid. En dat heeft te maken met het concilie van Trente. Als je een beetje de kerkgeschiedenis nog geen herinnering hebt, de concilie van Trente, hè, dat waren de bisschoppen, dat waren de Rooms-Katholieken, die kwamen bij elkaar, die staken de koppen bij elkaar om de leer van de reformatie, ja, te veroordelen. Ieder die gelooft dat hij uit genade zalig wordt door het geloof alleen, die zij vervloekt. En zo zei het concilie van Trent, het Roomse besluiten op dat concilie, die zeiden dus, ieder die de misoffer niet erkent als zoenoffer, anathema sit, die zij vervloekt. En dan moet u bedenken dat dat concilie in 1563 afgelopen was. Net achter de rug. En die Roomse mensen die vervloekten niet alleen de leer van de reformatie, maar ook die mensen van de reformatie. Die zetten ze op de brandstapel. En naar aanleiding van die vervloekingen die het concilie had uitgesproken, komt dan in de derde uitgave van de catechismus, komt dan ja, de reformatorische versie. Wij vervloeken geen mensen, maar we vervloeken wel die vervloekte afgoderij van dat misoffer. U moet goed bedenken dat hier de onderwijzer een verschil maakt tussen mensen en leer. Ook Luther deed dat. Luther schreef een keer een brief aan paus Leo. Die paus had hem in de ban gedaan. Trouwens, in datzelfde jaar stierf die paus. Ook heel opmerkelijk. Maar goed, Luther die schreef een keer een brief aan paus Leo. Zei, beste Leo. Als mens wil ik je even, wil ik je als mens zien. Als mens, dan wil ik je eren. Maar als paus ben je voor mij niets anders dan de antichrist. Zie je dat hij verschil maakt tussen de mens en de leer. En zo is het hier ook. Wat zegt nou eigenlijk die paapse mis? Nou, drie dingen het antwoord. Drie geschilpunten tussen Rome en de reformatie. Eerste is de verzoening. Tweede punt is de gemeenschap. En het derde punt van verschil is de aanbidding van Christus. Laten we eens kijken wat er nou staat. Het begint heel positief, het antwoord. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat we volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Wat een mooie zin. Dat is in één prachtige, glansrijke zin het avondmaal. Het wijst ons dus op de betekenis die volkomen vergeving. Ziet u staan dat wij volkomen vergeving, perfecte vergeving hebben. Volkomen, helemaal, niet half, maar helemaal. Geen volkomen geloof, maar volkomen vergeving. Dat woordje volkomen hoort niet bij ons geloof, maar zijn vergeving. En dan wordt er gesproken over van al onze zonden. Niet van heel veel, niet van 99%, maar alle mijne zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Tot een volkomen verzoening klinkt er bij het avondmaal van al onze zonden. En dan wordt er ook nog eens in die zin gewezen op de grond daarvan. Door de enige offerande van Jezus Christus. Niet mijn geloof. Maar dat unieke, dat enige, dat unieke offer, dat is het grond, de grond en het fundament van waarop ik zalig word en mijn zonde vergeven wordt. Dat is de vaste grond van mijn behoud, het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. En dan staat er zo in die eerste zin, het avondmaal betuigt dat. Niet betoogt dat, maar betuigt dat. Dat wil zeggen, met nadruk en met zekerheid verkondigen, met klem en met accent verkondigen. Dat nou alleen dat verzoenen de sterven van de Heer Jezus mij volkomen vergeving van al mijn zonden geeft. En dat mogen we elke zondag in het avondmaal vieren. Dat woordje vieren vind ik mooi. Dat doen we gemeenschappelijk. Met de feesthoudende menigte. Gemeenschappelijk, feestelijk. En dan mogen we gedenken dat de herstelde gemeenschap met God nou te danken is aan het lijdensterven van zijn zoon. Dat mogen we vreugdevol vieren. Wat is nou het verschil? Dan gaat het verder. Nou, het eerste verschil, zei ik u, dat heeft te maken met de verzoening. Want de mis leert dat de levende en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben. Tenzij dat Christus dagelijks voor hen door de misoffers, door de mispriesters geofferd worden. Het verschil is dat wij zeggen, eens en voor altijd is dat gedaan. Op die goede vrijdag, op die heuvel daar ginds, op die ene dag, door dat ene offer, is alles volbracht. In ene keer. Er staat in de Bijbel, en ik zal de zonde van mijn volk op één dag wegnemen. Goede vrijdag. En maar door dat misoffer, ja, dagelijks moet dat herhaald worden. Verandert dat lichaam, dat brood en die wijn en het lichaam en bloed, dat wordt weer geofferd dagelijks. Onbloedig wordt dat herhaald. Nee, zegt de reformatie, wij herhalen niet dat offer, maar wij herdenken dat offer. En wij herbeleven dat offer, alsof we er met ons hart en onze gedachten zelf bij staan, bij dat kruis. Maar we doen dat niet over. Dat wordt niet herhaald, het wordt wel herbeleefd. en herdacht. Nou, dat is het eerste waar de reformatie de pijlen tegengericht heeft volbracht. Er hoeft niks aangevuld te worden. Nee, die Romeinen die gaan terug naar het Oude Testament. Zoals je in het Oude Testament ook veel offers moest brengen, veel dieren worden geslacht, eindeloos herhaald. De Heere Jezus, zijn offer is meer dan het offer van de bokken en de lammeren in het Oude Testament. Wij mogen dat niet verlagen alsof dat telkens weer herhaald moet worden. De Hebreeënbrief zegt dat heel duidelijk, eens voor altijd. Dat is volbracht. Niet terug naar de schaduw van het Oude Testament, maar het licht van het Nieuwe Testament. Niet terug naar de vraagtekens van het Oude Testament, maar de uitroeptekens van het Nieuwe Testament. Nou goed, Rome. Nou ga ik dat natuurlijk naar ons toepassen. Want ja, wat heb je er nou aan om dat te weten? Daar kan ik een heel betoog over houden, 3 kwartier. En dan zeg je, professor Verhulen zei, je moet uitkijken als je preekt, dat het geen schoeie hagel is die over de koeien heen gaat. Geen schot hagel, een hele betoog van een preek en ik schiet over u heen. Sorry voor de benaming koeien, maar dat is niet voor mij. Je schiet over u heen en zegt, ja, maar dat raakt mij niet. Dat is een interessant lesje kerkgeschiedenis. Daarom probeer ik het naar u toe en naar ons toe te halen. En dan denk ik, gemeente, dat het Roomse zuurdeesem er bij u en bij mij nog steeds in zit. Luther zei dat ook al, de paap, die monnik, die blijft in mijn hart zitten, ook nadat hij tot bekering gekomen was. Ik denk dat we er dit van kunnen leren. Alleen het offer van de Heere Jezus kan Gods heilig oog behagen. En nou zijn er altijd mensen geweest, zeker ook in onze gereformeerde gezindheid, en ze zijn ook in onze kerk een enkeling, ja, die eigenlijk toch, als het nou gaat om, ben je nou echt bekeerd? Nou, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? En dan zijn er toch nog te veel mensen die zeggen tegen zichzelf of tegen hun kinderen, ja, je moet er eigenlijk van jouw kant maar zoveel mogelijk aan doen. Hè, wij kunnen onszelf niet bekeren, dat kunnen we niet. God moet het doen. Maar je moet de middelen maar gebruiken, jongen. Gebruik je middel maar. En doe maar elke dag bidden. En doe maar elke dag je Bijbeltje lezen. En je mag er veel om vragen. En zorg dat je elke keer in de kerk bent. Want dan kan het gebeuren dat God je grijpt. En probeer ook een beetje naar het woord, naar de 10 geboden te leven. En als wij nou de weg der middelen gebruiken, het mag God behagen over te komen. Het is niet genoeg. Maar als jij nou alles doet en dan kan God misschien dat hij overkomt. En als je dan wat ouder geworden bent en je bent nog niet bekeerd, hè. En dan zijn er mensen, ik heb ze ontmoet in mijn pastoraat, die zeggen dan van, ja dominee, ik moet eigenlijk nog meer bidden, hè. Mag ik nog meer bidden? Ik ben nog te werelds. En ik moet nog meer Bijbel lezen. En dan zou eigenlijk, ja, nog vaker naar de kerk moeten, omdat ik naar de kerk moet luisteren. En weet je, dat is allemaal roms. Goede werken. En dat avondmaal, ja, dat is eigenlijk niet voor mij, want ik voel me nog te werelds. Ik zou eigenlijk iets beter moeten zijn. Als ik nou wat beter ben, wat meer godvruchtiger en wat meer zou voelen. Want het gaat toch zo, dat bent u toch met me eens, het gaat toch zomaar niet. En ik zeg u vanavond dat dit eigenlijk ten diepste allemaal roms. Al die deugden, beleefde deugden, zijn toch eigenlijk blinkende zonden. God kan niks van ons gebruiken. Wij hoeven God niet te bewegen met onze beweegoffertje om barmhartig te zijn, want hij is het al. En ik heb er al zo vaak om gevraagd en nog is het niet gebeurd. God kan niks van mij gebruiken, daarom hoef ik ook niks te hebben. Geen offertje boven het offer. Herkent u dat gemeen? Ik herken dat in mijn eigen leven. Zeker in de week van voorbereiding op het avondmaal. Weet je toch, het is goed om daarmee bezig te zijn. Zeker. Hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer zegen en vrucht de Heere geeft. Maar het is geen grond. He, om je op te knappen, om je wat op te lappen voor de Heere God. Om dan toch geschikt, om je geschikt te maken, om dan toch aan te gaan. Dat is geen grond. Het Roomse zuurdeesem. Ja, maar je kan het toch zomaar niet pakken. Weet je wat God zegt? Al die offers van u. Ik walg ervan. Ik heb één offer en daar heb ik behagen in. En dat is het offer van mijn lam. En ben je nou met mijn lam tevreden? Dat is één. Dat is alles. En wat zegt u dan? Ben je nou met Gods lam tevreden? Dat lam dat uitgestald staat daar in de tekenen van brood en wijn. En als je dan nog zegt ja maar en je zegt niet ja Heer. Dan ben je roomser dan u dacht. Trouwens zijn er veel meer dingen hoor. Een roomse kerk. Roomse zuurdeesem. Als u denkt, even een nadenker. Als je denkt dat genade een hebben is, een bezitten. Dat is rooms. Als je denkt dat de onzekerheid toch het eigenlijke is. En dat je pas zekerheid hebt dat je vergeving van zonde hebt. Als er iets heel bijzonders moet gebeuren. Dat is rooms. God houdt er geen bijzondere kinderen op na. Er is er maar één bijzonder voor God. En dat is zijn eigen zoon. In wie hij al zijn welbehagen heeft. Bijzondere kinderen van God zijn er niet. Wat moet er nou voor bijzonders aan te vertellen zijn? Niks. Er is er maar één bijzonder. Ja. Weet je wat rooms is? In onze gezinten dan, hè? Stel je voor dat je nou voor het eerst een avondmaal gaat. Ja, en dan krijg je bezoek van de dominee. Dat is goed hoor. Of van een wijkouderling. Dat is heel goed. Dat moet hier ook gebeuren. Dat moet gebeuren. En maar weet je, als het nou gebeurt, hè, dan kan het op twee manieren. Dat kan als meeleven. Ja, joh, hoe ben je nou aan tafel gegaan? Laat me er eens in delen, opdat we samen ons kunnen verheugen in de Here. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, nou vertel je bekeringsweg maar eens. Vertel het maar eens. En dan heb je het hele relaas verteld, hè, en dan hoor je aan het eind, dan hoor je de dominee of de ouderling zeggen, ja maar, sorry, ik kan het niet van u overnemen. Ik kan het niet van u overnemen. En dat is rooms. Vroeger, hè, moesten de mensen biechten. Dan zaten ze in het hokje. En dan bepaalde de priester met zijn biechtboek hoeveel, of het nou aan de maat was of niet. En als het dan goed was of genoeg was, nou ja, dan werd er overeenkomstig een straf werd er bepaald. Het was niet volgens het boekje. Rooms. Een goede bestaander heeft een half woord nodig. Wat dacht u van die bindende uitspraak in 1931? Om dominees en ambtsdragers te binden, dat is rooms. Tjonge jonge, ik dacht toch niet dat het zo dichtbij kwam vanavond. Ja, het zit erin hoor, in ons hart. Weet je, wat dacht je van die... Ja, dat hoor je ook wel eens, hè. Tenminste, dat heb ik gehoord. In de loop van die tijd dat ik dienaar van het goddelijke woord mag zijn. Wat dacht u van zo'n uitspraak als, ja dominee, echte bekeerde dominees. Volgens mij zijn die er bijna niet meer. Echte bekeerde dominees. Die nou door God tot God bekeerd zijn. Zijn die er eigenlijk nog wel? Zijn die er eigenlijk wel sinds 2004? Die enkeling die er is, de PKN, ik weet het eigenlijk niet, maar die enkeling die er nog is. En die ene, dat is uw favoriet. En wat die zegt, en wat die geschreven heeft, en wat die, dat gaat u voor. Dat volgt u blindelings. He, dat volk van God, dat je dat blindelings volgt, wat er vroeger was. He, dan maken we van die bekeerde dominees, daar maken we kleine pausjes van. He, en dat ware volk van God, daar maken we dan onze protestantse heiligen van. En als die mensen dan overleden zijn, dan komt er een boekje uit van het wonderlijkste wonder of zo. Of van het schoonste sieraad, of van het krachtigste wapen. Begrijpt u? Maar kijk uit voor heilige verering, dat is rooms. Of wat dacht u van die zin van, ja bidden, dat kan je eigenlijk niet. En bijbellezen moet je mee uitkijken, want dan ga je zo je eigen gedachten. Als je bijbellezen, je hebt onderwijs nodig en dat moet je eigenlijk door een dominee of een ouderling laten doen. Want als je zelfstandig de Bijbel gaat lezen, ja dan kom je soms misschien toch in evangelische vaarwateren terecht. Of in remonstrantse vaarwateren, dat is gevaarlijk. Dat is allemaal rooms. Nou, tweede punt. Verschil van gemeenschap. Er staat in het antwoord. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is. Aan de rechterhand van God zijn Vader. Hier wordt de Heilige Geest genoemd die ons gemeenschap met Christus geeft. Niet aan die uiterlijke tekenen van brood en wijn, daar moeten we niet aan blijven hangen. Maar onze harten surzum corda opwaarts heffen naar God, naar hem die in de hemel zit. En zo door de Heilige Geest met hem die in de hemel is gemeenschap mogen hebben. We hangen niet aan de tekenen, we hangen aan hem. Nou, bij Rome was het zo dat Christus lichamelijk aanwezig was in die tekenen van brood en wijn. Hè? De Heer Jezus werd omlaag gehaald in dat stukje, in die ouwel. En in die kelk. Maar in de reformatie wordt het zo dat Christus niet omlaag wordt, maar onze harten worden omhoog getrokken naar hem waar hij nu is, in de hemel. Nou, en dan derde, daar wil ik ook nog even stilstaan, dat is dat aanbidden. Ziet u dat er wordt aanbidden staan? Even kijken hoor. En daar in, die hemel van, in de hemel van ons wil aangebeden worden. En dan staat dat ook even verder. Even kijken. Tenzij dat Christus nog dagelijks voor ons van de mis priesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is. En daarom ook daarin moet aangebeden worden. Dat wordt je aanbidding. Daar heb ik eens over nagedacht. Nee, niet de aanbidding van brood en wijn zoals dat in Rome zo is. Maar wel de aanbidding van hem die eens hing aan het kruis. En die nu heerst op de troon. Ook dat heeft alles met avondmaal vieren te maken. Die eens de man van smarten was en nu de Heer der heerlijkheid. Het kruis is leeg, geen crucifix. En de troon is bezet aan de rechterhand van de Vader. Op grond van zijn voorspraak is er nu vrijspraak. Ik aanbid hem die nu in de hemel zit en ik verwacht hem uit de hemel terug totdat hij komt. Aanbidding. Nou, bij Rome doen ze dat anders. Daar knielen ze voor de hostie enzovoort. Nee, brood en wijn veranderen niet, maar dat woord en geest veranderen mijn hart, zeggen de reformatoren. En gemeente, ik wil er even op doorgaan, op dat woordje aanbidden. Want ik denk dat we hier een hartslagader te pakken hebben. Wat we ook kunnen zeggen van de Romeinse kerk, hè. Wat we ook kunnen zeggen, en wat we ook tegen kunnen hebben op hun visie op het avondmaal. Eén term heeft mij altijd gefascineerd, en dat is de term eucharistie. De eucharistie, zo spreken de Rooms, hè, over de eucharistie. Maar dat is een Bijbels woord. Eucharistie, dat betekent letterlijk, dat komt in de Bijbel voor in 1 Korinthe 10 vers 16, waar gesproken wordt over de drinkbeker der dankzegging. Eucharistie betekent dankzegging, lofzegging, zegening. En die eucharistie dus, die dankzegging, die lofzegging, dat is het hart van het heilig avondmaal vieren in de eredienst. Dat is het hart, dat is de kern. De aanbidding, de dankzegging, de lofzegging aan hem. Er staat in het Oude Testament ergens een prachtige tekst in Deuteronomium staat. En gij zult eten en gij zult u verheugen voor het aangezicht des Heren. Zo heeft God het bedoeld. U weet in het Oude Testament dat het paascha, het bloed van het lammetje, dat gegeten, het bloed wat aan de deurpost is. Het paascha, dat is een beeld van het avondmaal. En ik lees in het Oude Testament hoe Hiskia het paascha weer instelt. En ook daar lezen wij dat er offers worden gebracht. En zij loofden de Heere, de God van hun vaderen. Ze loofden hen. Letterlijk staat er in het woord halleluja. Ze loofden God de Heer. Er klonken halleluja's naar de God hun vaderen op. Dat is de kern van het avondmaal. Gods volk looft de Heere voor wat hij aan zijn volk heeft gedaan. En wie hij is. En wat hij aan verlossing teweeg heeft gebracht. Dat zijn we. Nou, we zijn niet kwijt. Dat mag ik niet zeggen. Maar weet je, het staat bij ons op de achtergrond. Die aanbidding, die lofzegging, die halleluja's. Het is karig, vind ik. Als ik aan de gemiddelde avondmaalganger zou vragen, waarom ga je nou het avondmaal? Dan hoor je heel vaak, ja, om je geloof te versterken, dominee. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar het is nummer 2 of nummer 3. De kern van het avondmaal is dat ik ga naar het avondmaal ga om de Heere te loven. Vanwege de heerlijke verlossing die hij teweeg heeft gebracht. God in Christus tot stand heeft gebracht. En als u daarover nadenkt, dan moet u daarmee instemmen. Dan moet u daarmee instemmen. He, want wie kan nou eten en drinken tot gedachtenis aan de Heere Jezus en zijn werk zonder hem van harte, met je hart en met je lippen daarvoor te loven en te prijzen wie hij is, wat hij deed. Toch? Wie kan zijn dood gedenken? Wie kan zijn dood verkondigen? Zonder hem ervoor te aanbidden. Dat hij die levensvorst voor ons de dood inging. Dat hij zijn lichaam liet verbreken. Dat hij zijn leven tot in de dood gaf. En dat hij zijn bloed liet wegstromen voor mij. Wie kan geestelijk eten en drinken? Wie kan drinken van het bloed dat voor velen vergoten is? Tot vergeving van zonde. Zonder hem te prijzen voor de gave van dat verzoendende bloed. Ik denk dat dat straks het werk in de hemel is. Daar zijn geen kerkbanken meer in de hemel. Daar zitten ze of op tronen of ze liggen op de grond, plat op de grond. Om het lam te aanbidden. Dat daar in het midden staat als geslacht. Je ziet de tekenen, die wond in zijn keel nog. En ze vallen op hun gezichten en ze aanbidden hem. En ze kussen zijn voeten. En ze wuiven met die palmtakken. Ze wuiven hem toe, die hen gekocht heeft met zijn bloed. Met die hoge prijs van zijn bloed. Dat is aanbidden. En dat mogen we hier op aarde, althans dat is de kern, dat is het hoogtepunt van het avondmaal, dat mogen we hier op aarde alvast doen met Gods volk dat samenkomt tot gedachtenis aan het geslachte lam. Dus niet zozeer de versterking van het geloof, dat hoort er ook wel bij, maar dat moet eigenlijk niet op de voorgrond staan. Dat komt er wel in mee. Maar de verheerlijking van God in Christus. Ik ben geconcentreerd niet op mijzelf, maar op hem. Christus in het centrum. En het gaat er niet om wat ik ervaar, maar wat hij heeft gedaan. Mijn gedachte en mijn genegenheid gaat naar mijn geliefde heiland uit. God aanbidden die mij gezegend heeft. Ik ga niet naar het avondmaal om gezegend te worden, maar ik ga naar het avondmaal om hem te danken omdat hij me gezegend heeft. Hebt u er al eens over nagedacht, gemeente? Waarom ga je nou naar het avondmaal? Ja, om wat te ontvangen. Om wat te ontvangen, om versterking te ontvangen, verkwikking, zegen te ontvangen. Nee, ja, ook wel. Goed, ook wel. Maar ik ga vooral naar het avondmaal ten diepste. Niet alleen om iets te ontvangen, maar de Heere ook iets te brengen. Iets te geven. Dat God iets van mij ontvangt. Wat dan? Aanbidding, hulde, lof en prijs. Daarom vind ik Psalm 116 altijd zo mooi. Dat geef ik nog wel eens een keer op met rondom het avondmaal. Wat staat daar? God heb ik lief. En dan? Ik doe u gewillig offeranden van lof en dank. En wat staat er dan nog verder? Ik zal u na met dank. Ik zal u al mijn geloften brengen. En ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom. En aan u opgeven als dank voor wat u voor mij hebt gedaan. Offers van lof, mijn God. Ik zal u eeuwig loven. Dat is wat ik wil brengen. Omdat u het hebt gedaan. En dat mag ik ontvangen. Snapt u wat ik bedoel? En dat is de gemeente die God voor ogen heeft. Aanbiddend gezelschap. Lofzingend. Dat brood breekt. En met blijdschap God looft. Ik heb eens zitten kijken naar al die kleine lettertjes die eronder staan. Allemaal verwijsteksten, hè. Er staat bijvoorbeeld ook bij Johannes 4. De Vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en waarheid. En waar is er een gelegener plek waar we de Heere meer kunnen aanbidden dan aan die tafel? Het zit bij ons een beetje strak in het pak. Hè? Maar eigenlijk, soms zou ik wel eens willen zeggen, als ik het dan, niet om te organiseren, dat kan je allemaal niet organiseren. Maar soms zou ik best wel eens een keer willen zeggen van, als je nou eens vol van bent, je zit daar in die tafel. Mensen, dan gaan we zingen. Psalm 100 zoveel. Laten we nou even alle even gaan staan. Zingen voor hem. Moet je dan de volgende keer ook weer gaan staan? Nee, dat is niet te organiseren, maar zomaar, hè? Bij de, als dat nou, als je er nou eens vol van bent. Als je nou eens vol van bent, die aanbidding. Soms zou je wel willen knielen. Soms zou je willen jubelen. Als het in je hart is. Aanbidden. Goed. Waarom heb ik openbaring 17 gelezen? Openbaring 17, dat heeft te maken met de valse kerk in de toekomst. En als het nou gaat over die hele paapse mis, dat Roomse gebeuren. Ja, bij ons speelt dat nu niet meer zo. Maar ik geloof wel, gemeente, als ik het woord goed begrepen heb. Op grond van het profetische woord, dat straks in de eindtijd, vlak voor de wederkomst. Dat er straks een valse kerk zal ontstaan. Ik zeg niet of die uit de PKN komt, dat zeg ik natuurlijk nog lang niet. Nee, dat zeg ik niet, maar die valse kerk zal wel de kenmerken hebben van de Roomse kerk van weleer. Het is heel opvallend dat die vrouw zit, we hebben het gelezen, die vrouw, die hoer. Niet een reine maagd, dat is de ware kerk, de maagd. Die uitziet naar de wettige echtgenoot. De bruidegom. Maar de hoer, dat is de valse kerk, die de wettige man verlaat en die zich afgeeft met de wereld. Een hoer, en die hoer die zit op het beest, op een grote politieke macht. En in de eindtijd zal er dus een conglomeraat, een soort wereldraad van kerken, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, en dat onder grote invloed van de Roomse kerk zijn, die dan één grote, afvallige, godsdienstige, christelijke macht zal zijn. En dat is die vrouw. En dan lees ik van die vrouw, u hebt het meegelezen, die vrouw is gekleed in purper. Dat is de kleur van de bisschopgewaden. En scharlaken, het kardinaalsrood. En goud, edelstenen, de pracht en praal die haast elke kathedraal heeft. Ze is dronken van het bloed van de heiligen. Dan denk ik aan de brandstapels in het verleden. En dat zal in de toekomst weer zo zijn. En de zeven koppen, dat zijn de zeven heuvels. Rome, ziet u dat het daar over Rome ook gaat? Even heel vlug. En ze heeft een beker in de hand, die vrouw, die hoer, gemengd met godslastering, met gruwelen. En dat zie je ook in die Roomse kerk, dat die gruwelen erin zitten. Dat de paus wordt genoemd Heilige Vader, dat is de meest verheven naam voor God. En zo laat de paus zich aanspreken. En als het gaat over het fundament van de kerk, een mens, en over heiligen en Maria vereer, enzovoort, enzovoort. Goed. Ik ga naar vraag 81. Heilig avondmaal strijd, daar heb ik het over gehad. Strijd met Rome. Nou gaat het in 81, voor wie is het avondmaal ingesteld? Dat is ook strijd. Niet zozeer uitwendig, maar inwendig. Is het nou wel voor mij? Is het nou wel voor mij? En dan zien we in antwoord 81, dat laat ik voor de rest liggen, want ik kom er nog een keer op terug. Maar je ziet heel kort in antwoord 81 dat het dan een verklaring geeft. Voor wie is dat dan? En dan worden de drie vereisten genoemd. Die zichzelf mishagen, die nochtans op de Heer Jezus vertrouwen en die hun leven willen beteren. Gaat er met de voorbereiding, wat avondmaal ga ik over deze vraag verder met u spreken. Maar er wordt ook gewezen, daar wil ik op wijzen, op de hypocrieten. Maar de hypocrieten, dat is dus een vermaning, en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Ziet u dat onze Vader ook daarop wijzen? Er kunnen dus ook aan de tafel hypocrieten zijn, huichelaars, waar de buitenkant niet overeenstemt met de binnenkant, schijnheiligen, mensen zonder bruiloftskleed, hypocrieten en die zich niet van ware harten met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Het lastige met hypocrieten is dat je het aan de buitenkant niet ziet. Buitenkant is in orde, leer en leven is in orde, alleen het hart is niet in orde. En over het hart oordeelt de kerk niet. Dus die kunnen zo aangaan en ja, die kunnen zo aangaan. Terwijl je toch geen vernieuwd hart hebt, ja, want wij kunnen niet in het hart kijken. Ik kan heel moeilijk zeggen, ik kan het van jou niet overnemen. Als jouw levenswandel en jouw praat en jouw daad goed is, dan moet ik als kerkenraad zeggen van, u bent welkom, want er is niks op u aan te merken. En dan kan ik niet zeggen, ja, ik kan het eigenlijk niet van u overnemen, want er is geen overname. Nee, over het hart oordeelt de mens niet. Nou, 81 gaat het over voor wie het wel is, die toegelaten worden. En dan 82, en daar wil ik tenslotte mee eindigen, voor wie het nou niet is. Dan gaat het over de tucht, de discipline, het censuur amorum. Dat is eigenlijk een heel ingrijpende vraag en antwoord 82. Dat zijn we niet meer zo gewend om te horen. Maar dit is bijbels. Wat staat er eigenlijk dan? Nou dit. Zal men ook diegenen tot het avondmaal laten toelaten die zich met hun belijdenis en met hun levenswandel als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Als je je nou gewoon als een openlijke goddeloze en ongelovige gedraagt. Nou, dan moet de kerkraad zeggen, voor u is de tafel gesloten. Voor u is de tafel gesloten. Dus er moet niet alleen zelftucht zijn, zelfonderzoek in de week van voorbereiding, maar er is ook zoiets als een gemeente, een kerkelijke tucht. Nou, als ik dan dit zo eens even tot me door laat dringen, zondag 30, dan zie je dat de catechismus voor ieder een woord heeft. Het waarschuwt in zondag 30 tegen Rooms bijgeloof, vraag 80. Het waarschuwt in 81 tegen schijngeloof, ook al kunnen we daar niks aan doen. En in vraag en antwoord 82 waarschuwt het tegen ongeloof. Bijgeloof, schijngeloof, ongeloof. Dus kan de toegang tot de tafel voor lidmaten gesloten worden? Ja. Wanneer? Nou, de christelijke kerk, bijzonder de kerkraad, die moet waken over de zuiverheid en de heiligheid van Gods huis. Dat zijn we zo kwijt. Er staat over een belijdenis en een leven. Leer en leven, belijdenis en wandel, praat en daad, getuigenis en gedrag. Als een leer openlijk ongoddelijk is, als er van de schrift wordt aan toegedaan wordt of afgedaan wordt, ketters. Als de schrift wordt verdraaid, dan op een gegeven moment, en dat wordt openlijk verkondigd in de Maranatenkerk, dan heeft de ouderling, dominee ouderling, een taak om bezoek te komen en u daarvoor te vermanen, te waarschuwen. Maar ook het leven staat in hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Als je in de praktijk van je leven voor ieder zichtbaar leeft alsof je zonder God bent en toch in de kerk zit. Het avondmaalsformulier waarschuwt daar ook tegen. Een ergerlijk leven, en dan worden er genoemd mensen die Gods naam misbruiken. Als je vloekt, ja, dan hoor je niet aan die tafel. Moet je niet doen. Al je 10 keer belijdenis gedaan, dan hoor je, dan mag je zelf niet aan. Als je vloekt. Als je Gods woord veracht, is de tafel voor je gesloten. Als je weigert gezag te aanvaarden, weigert je te onderwerpen aan ouderlijk gezag of aan ambtelijk gezag, ja, dan moet je niet aan die tafel zitten. Als je makkelijk je woord breekt, oneerlijk bent. Als je een bedrijf hebt en je hebt bijvoorbeeld fraude gepleegd. En dat is openbaar, ja, dan moet je niet aan die tafel. Dat moet je niet doen, dat mag niet. Als je je huwelijk moedwillig in gevaar brengt van jezelf, je eigen huwelijk of het huwelijk van een ander. Dan is de tafel gesloten. Als je steelt, als je je aan verslavingen overgeeft, als je huiselijk geweld pleegt. Calvijn zegt dat, hè? Die had elke donderdag in Genève, die had een hoop te doen daar. Elke donderdag in Genève werd er censura morum gehouden. En dan lees je nog wel eens dat er dronken mannen waren die hun vrouwen sloegen. Zag je weer een vrouw met een blauw oog in de kerk? Ja, maar die man die werd wel onder censuur gezet. Je mag niet aan het avondmaal. Openlijk. En dronkenschap, ja, je mag er niet aan. Of hoekenrente, toverij, wat dan ook. Ja. En dat is heel wat. Dat is heel gewichtig, hoor. Dat doe je niet zomaar. Want als je zegt, u mag niet aangaan, dan zeg je ook, de hemel is voor u gesloten. Er is voor u geen plaats. Zolang u zich niet bekeert van deze zonde. U wordt van de tafel teruggehouden. Tucht is ernstig, moeilijk ook. Dan kan je nooit als dominee, ook als kerkraad, dan kan je nooit met een hoogmoedig hart. He, daar gaat een verootmoediging aan vooraf, een zachtmoedigheid. Maar het moet gebeuren. Ambtsdragers mogen niet oordelen, toch? Jawel, jawel, jawel. Heb je Bijbel nog nooit goed gelezen? Er staat in de Bijbel, oordeelt hen die binnen zijn. Dat wil zeggen u. En ik trouwens ook. Oordeelt hen die binnen zijn. Met andere woorden, u, wij mogen worden beoordeeld aan de hand van ons Bijbelse leven en onze Bijbelse levenspraktijk. Oordeelt hen die binnen zijn. De Heere heeft aan zijn kerk, dat staat er ook, totdat zij betering van hun leven betonen, omdat de sleutelen van het hemelrijk hen zijn toebetrouwd. Ziet u dat staan, die sleutelen van het hemelrijk? He, aan de ambten zijn de sleutels verbonden. En met die sleutels, dan kan je mensen toelaten, maar je kan ook mensen uitsluiten. Ouderlingen zijn poortwachters. En als je nou ziet dat het ware gelovigen zijn, kan je dat zien? Ja, dat kan je zien. Dat kan je zien en horen. Dat kan je zien aan hun goed getuigenis en aan hun christelijke levenswandel. Op grond van die vruchten kan je concluderen dat je met een ware gelovige te maken hebt. Dan gaat de poort open. De poort wordt opengezet voor zwakgelovigen, maar wordt gesloten voor ongelovigen. Als het gaat over de tafel. De kerk is een open huis. Ja, helemaal mee eens. Maar de tafel is geen open tafel. Dat is geen open tafel. Er gaat een deur open en er gaat ook een deur dicht. En dat leer ik uit zondag, vraag 82. Ja. En als je dat nou niet doet, als je nou geen tucht toepast, als je nou als poortwachter, als je nou slordig bent, weet je wat er dan staat? Dat is het laatste hoor. Nee. Je mag ze dus niet toelaten, die openlijke ongelovige en goddeloze mensen. Want, staat er, alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Als je dus alles maar laat gaan naar die tafel en er is meer geen tucht meer, er is geen censuur meer en er is geen opzicht en toezicht meer, geen discipline meer, dan staat er, dan kunnen wij, dan wordt het verbond Gods ontheiligd. Die reine tafel wordt ontwijd. Het verbond van God wordt geprofaneerd, profaan gemaakt. En Gods toorn komt over de hele gemeente, staat er. Dat is wat. Het verbond wordt ontwijd. Het is bedoeld voor de kinderen van God, niet voor de vijanden van God. Die horen daar niet. Sancta sanctis, het heilige is voor de heiligen. En als je niet heilig bent of gedraagt, dan moet er sanctie op je worden toegepast. Dat leren onze vaderen. Er wordt verwezen in deze vraag naar Psalm 50 vers 16. Waar de Heere tegen de goddelozen zegt. Wat neem je mijn verbond in je mond? Wat doe je met dat stuk brood in je mond? Hoe durf je, goddelozen? Die niet met me leeft en die met mijn wet geen rekening houdt. Anders komt er een smet over de gemeente. Het verbond wordt ontheiligd. God is een heilig God en zijn huis is een heilig huis. En die tafel is een heilige tafel. En dan staat er ook nog, zo wordt Gods toren over de ganse gemeente ontstoken. Dus als over zo'n openbare onheilige, die de weg van de godsgeboden bewust verlaat, en dat weet de gemeente, als daar niet geen tucht op wordt toegepast, dan wordt niet alleen die onheilige getroffen, maar de hele gemeente wordt er onder getroffen. Gods toren komt dan op een hele gemeente te rusten, kan dat? Ja, gemeente, dat kan. Dan ervaar je bij de avondmaalsgang en de avondmaalszondag geen zegen meer. Geen zegen meer. Dan rust er Gods goedkeuring niet meer op. Maar dan voel je iets van Gods ongenoegen. Zijn toorn op de gemeente. Gods mishagen. Zo was het bij Achan in het Oude Testament. Achan. En wat zag je bij Achan? Gods toorn rust op heel Israël. Er was een ban in het leger. En die moest eerst worden weggedaan. Zo was het misschien nog een duidelijker voorbeeld in de tijd van Korinthe. In Korinthe was er iemand die leefde met de vrouw van zijn vader. Bloedschande. En er waren mensen die dronken aan de tafel gingen. En toen kwam er een ban in het leger. Gods toorn, Gods ongenoegen rustte in die gemeente. Wat gebeurde? Er werden veel mensen ziek. En veel mensen werden zwak en veel mensen ontsliepen. Paulus zegt, dat heeft nou te maken met de manier waarop jullie avondmaal vieren. Opmerkelijke tekst. Je ziet dan dat de kracht gaat wijken, de geestelijke kracht. Israël die wilde na dat gebeuren met Achan, die wilde Ai gaan verslaan, maar ze werden zelf, ze leden de nederlaag. Dan gaat de kerk verliezen lijden. Dan gaat de gemeente, de geestelijke kracht gaat wijken, de heerlijkheid van God gaat vertrekken. En daar mogen we beducht voor zijn. Als je geen zegen meer ervaart in de gemeente, als er geen zegen meer valt in de avondmaalsdiensten, dan is er een ban in de Maranatha-kerk. Daar ben ik altijd bang voor. Ik zeg niet dat dat zo is. De laatste keer dat we heiligavondmaal vierden, die laatste die keer daarvoor, heb ik zegen mogen ervaren. En meerdere van u, geprezen zij Gods naam. Maar laten we uitkijken dat die band niet in het leger komt. Dat kan zomaar gebeuren. Tucht is nodig, anders krijg je te maken met Gods toorn. En verliezen we kracht. En lijden we nederlagen. En vertrekt de heerlijkheid Gods. We zijn dus verplicht allereerst acht te geven op onszelf. En vervolgens op de kudde, op elkaar. Naar het bevel van Christus. Dus samenvattend, gemeente. Als er een huichelaar aangaat, een geveinsde, buitenkant in orde, binnenkant is kapot, is niet goed, verkeerd. Als er een huichelaar aan de tafel gaat, ja, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daar kunnen we niks aan doen, als ambten. Maar als er een openlijke, wat er staat, een ongelovige en een goddeloze aangaat, ja, dan kan de hele gemeente onder het oordeel Gods komen. En dat behoede de Heer. Tucht. Terechtwijzing. Terugwijzen. Soms ook. Die tafelwachten staan dan niet voor niks. Hoe dat nou in de praktijk allemaal goed moet en gaat, dat is vers 2. Maar de principe is dit. Dat de ouderlingen wacht houden, poortwachters zijn. Maar er staat, laatste zin, totdat zij betering van hun leven bewijzen. De tucht is nooit een afschrikmiddel van, nou dan gaan we dat lekker toepassen. Nee. Tucht heeft als doel niet wering, maar werving. Tucht heeft als doel dat een ander dat gaat inzien. En gaat breken met zijn zondige praat en zijn zondige daad. En alsnog de weg weer mag hervinden. De doel is tot betering van het leven. Totdat zij betering van hun leven niet beloven, maar bewijzen. Bewijzen. Niet alleen zeggen, maar ook laten zien. Nou, als je dat nou zo allemaal gehoord hebt, gemeente. De eerste helft van de preek over dat Roomse zuurdeesem, toch weer dichterbij dan je dacht. En nou de tweede helft van de preek over die tucht en dat toelaten. En als je dan eens zo eens voor jezelf is de slotsom opmaakt, ja, die openlijke goddeloze en die ongelovige in leer en leven, nee, daar voel ik me eigenlijk niet zo voor aangesproken. Dan zou ik hier niet zitten. Maar weet je, die hypocriet. Maar die hypocrieten die zich niet met een waar hart tot God bekeren. Die hypocriet, ben ik dat nou? Ben ik dat nou dat mijn buitenkant niet overeenstemming is met mijn binnenkant? Ben ik nou eigenlijk zo'n huichelaar? Mooi zeggen op de preekstoel. Mooi naar buiten toe, maar binnenshuis. Het is zo erg als je kinderen tegen je zeggen. Dat lijkt me zo erg, hè? Zeggen, mijn vader was dominee. Papa was werknemer van God, maar hij was geen kind van God. Hij was in dienst van God. Maar hij was geen kind van God. Huichelaar. Ben ik het, Heer? Ben ik dat nou? Ben ik dat nou? Niet met mijn ware hart tot u bekeerd. Steeds weer, hè, gemeente, ben ik het, Heer? Hé, die vraag heb ik meer gehoord. Ook rond het avondmaal. Ook van de discipelen. Oh, gelukkig. Ze waren er ook bang voor. Ben ik het, Heer? En steeds weer, als het gaat over het avondmaal, dan leg ik mijn hele wandel voor de Heer bloot. En steeds meer krijg ik persoonlijk dat reinigende bloed van de Heer Jezus nodig. Dat gelukkig voor velen vergroot is. En de verwondering wordt steeds groter. Als hij zijn tafel aanricht. En als hij me nodigt. En als hij het zegt, eet vrienden. Van het brood dat verzadigt. En van de wijn van mijn liefde. En word dronken van vreugde. En dan echo ik. En dan antwoord ik. En dan zeg ik en dan zing ik. Mijn hart springt in mij op, o Heer. Wanneer ik met uw scharen verschijn voor uw altaren. En u met offergave, Heer. Amen. We gaan zingen. Psalm 101, vers 3. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. En vers 4, het verkeerde hart. Psalm 101, vers 3 en vers 4. we eindigen met het dankgebed. Getrouwe Heere, Koning van de kerk, U die niet zonder onderdanen zijn kan, en U die ze ook overal vandaan haalt. Heere, wij willen U danken voor deze dag en deze dienst ook. Dank Heere dat U overal uw kinderen hebt zitten, ook in de Roomse kerk. En in de afgescheiden kerken, in de Oost-Orthodoxe kerk, in de Evangelische kerk. En ook in de hersteld hervormde kerken en ook in de gereformeerde kerken en ook in de PKN. Overal hebt U uw kinderen zitten, liefhebbers van de Heere Jezus en onderhouders van zijn geboden. Heere, wij willen U danken en aan het einde van deze dag, dan maken we de balans op van deze zondag. We hebben weer twee preken gehoord. Preken, Heere, ook vanavond onderzoekend. Hoeveel roomsuurdecem zit er nou niet in mijn hart? Ben ik dat nou, Heere? Die openlijke goddeloze, maar dat zal wel meevallen, maar die huichelaar. Dat ik me nog steeds beter voordoen dan ik in werkelijkheid ben voor een ander, maar ook voor U. Heere, ik kan mezelf voor de gek houden. Ik kan een ander voor de gek houden. Maar ik kan U nooit voor de gek houden. En straks zal ik door de mand vallen. O God, dat we er nu al eens doorheen mogen vallen. Dat we er nu eens doorheen zullen zakken en zo moede arm als een huichelaar aan uw voeten terecht mogen komen. Om ook door dat reinigende bloed gewassen te worden, ook van de zonde van schijnheiligheid. Heere, als we de balans van deze dag opmaken. O God, mag er dan blijdschap zijn in de hemel. Vanwege al die vele preken die gehouden zijn op deze dag, overal in het land. Mag er blijdschap zijn in de hemel over één zondaar in Nederland. Één zondaar in Rotterdam. Één zondares in de Maranatha-kerk die vandaag voor het eerst tot de knieën is gegaan. En die het gezegd heeft, Heere Jezus, kom in mijn hart, want ik kan niet meer zonder U. Heere, wij willen U danken dat U nog steeds verder gaat en doorgaat om mensen te laten zien hoe bijzonder Uw Zoon is. Om mensen te maken tot aanbidders van het Lam van God. Geprezen zij Uw naam. Bewaar ons, Heere, en bescherm ons als we van hier gaan ook op de onveilige wegen. Behoed ons voor de gladheid. En geef ons nog een blijde zondagavond uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van 90. Psalm 90, vers 8. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Psalm 90, vers 8. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.